Deze podcastaflevering heb ik Lisa van der Veeken als gast en we gaan het onder andere hebben over haar boek. Lisa, welkom. Kan je jezelf even kort voorstellen?
Ja, dankjewel. Superleuk dat ik te gast mag zijn in je podcast. Ik ben Lisa van der Veeken, op dit moment in ieder geval 31 jaar oud. Ben samen met Menno en ik heb twee kindjes, Jens van 5 en Gijs van 3. En ik ben werkzaam als geluksexpert voor zorgprofessionals en daarnaast werk ik als docent verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. En ja, ik heb dus een boek geschreven onlangs, wat heet Kind, ik hou niet van jou, over mijn postnatale depressie.
Ja, dat is best wel een heftig onderwerp, hè? Postnatale depressie. En onder andere daar gaan we het natuurlijk vooral over hebben. Wat ik wel van schrok was dat 1 op de 10 vrouwen in Nederland, en dat zal België ook wel ongeveer gelijk zijn, neem ik aan, dat die last krijgen na de zwangerschap, na de bevalling van een postnatale depressie. Kan je daar iets over, ja, meer over vertellen?
Ja, en herkenbaar ook trouwens dat je daarvan schrok. Want ik had mijn boek geschreven en natuurlijk vanuit vooral mijn eigen ervaringen. Vervolgens ging ik dus ook feiten en cijfers opzoeken van hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor. En de cijfers wisselen wel tussen zeg maar 1 op de 13 en 1 op de 8. Maar gemiddeld inderdaad zo'n 1 op de 10. En ik kwam toen ook achter dat ongeveer neerkomt op dus zo'n 18.000 zwangeren per jaar die een postnatale depressie krijgen. En daar schrok ik vooral zelf van, dat ik dacht echt, wow, dat zijn echt wel een hele grote doelgroep. En terwijl je daar eigenlijk bijna nooit iets over hoort, zeg maar. De soort van standaard roze wolk verhalen komen natuurlijk het meeste voorbij. Plus ook dat als het er wel over gaat, dan zijn het dus vooral, ja, zeg maar de feitjes met wat kan je ervaren. Maar wat nou iemand beleeft, daar hebben we het eigenlijk helemaal nooit over.
Nee, want ik vond het ook, want ik in mijn omgeving natuurlijk ook vrouwen die kinderen hebben gehad. En ik heb eigenlijk heel eerlijk nog nooit iemand gehoord van heel dichtbij dat die daar last van heeft gehad. Terwijl statistisch gezien dat dus wel zo moet zijn. En in mijn werk kom ik natuurlijk wel vaak tegen dat vrouwen na de bevalling last krijgen van angst en paniekaanvallen. Maar ja, maar echt zo'n depressie, dat is natuurlijk gewoon best wel qua cijfers. En dat er dus veel meer dan dat ik wist. En dus er staat een behoorlijk taboe op.
Ja, en het bijzondere, bizarre, ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven, maar is denk ik ook dat, ik denk dat ik ook wel snap waarom dat het veel minder gedeeld wordt. En misschien zelfs ook wel mensen in jouw omgeving, zonder dat je het weet, wel een depressie hebben gehad. Want ik weet nog dat ik er destijds mezelf heel erg voor schaamde. En dat ik zeg maar niet lekker in mijn vel zat, daar waar iedereen om me heen wel gelukkig leek te zijn met de baby's die ze hadden gekregen. Ik had bijvoorbeeld een groepje van Centric Pregnancy. Dat eigenlijk wil zeggen dat je bij de verloskundige niet individuele bijeenkomsten hebt, maar samen met een groep vrouwen de bijeenkomsten hebt die ongeveer tegelijk met jou uitgerekend zijn. En zij leken allemaal heel gelukkig met hun kindje. En ja, ik dacht echt, ja, maar dan ga ik toch niet zeggen dat ik dat eigenlijk niet ben. Dus heel veel mensen hebben van mij ook niet geweten dat het niet goed met mij ging. Zelfs, ik ben op een gegeven moment suïcidaal geworden en zelfs dat heb ik niet gedeeld. Wisten bijvoorbeeld ook de juf op het kinderdagverblijf niet. Wist echt alleen mijn ouders en Menno en zijn ouders. Maar in het kringetje daarbuiten niet. Want ik schaamde me daar heel erg voor. En het bizarre is zelfs dat ik nu mijn boek geschreven heb. Daar onlangs bij mij in de omgeving, gewoon in Amersfoort, een aantal publicaties over geschreven zijn. En dat een vrouw dus uit mijn Centering Pregnancy mij een berichtje stuurde via de app. Jeetje, dat jij je destijds zo gevoeld hebt, hadden we het maar van elkaar geweten, want ik heb dit ook gehad.
Ja.
En ik wist het dus ook niet van haar. En ik kom er pas nu mijn boek uit is, kom ik er dus achter dat zij het ook heeft ervaren. En terwijl we eigenlijk allebei precies hetzelfde doorgemaakt hebben. Dus dat geeft denk ik ook heel duidelijk weer dat dit soort dingen dus eigenlijk nauwelijks besproken worden.
Ja. En is het dan eigenlijk ook, hè, want je zit bij een verloskundige in zo'n groepje, is het dan ook misschien door de verloskundige te weinig ruimte gegeven om daarover te spreken? Of is het echt vanuit jezelf?
Ik denk, in mijn geval in ieder geval, dat ik het bij mezelf houd, dat het echt vanuit mezelf is. Dat ik het niet wilde delen. En ook bijvoorbeeld bij de centering is het wel echt ook een hele avond gegaan over psychische klachten na de bevalling. Is er echt ook besproken wat dan symptomen kunnen zijn, waar je last van kunt hebben, wat belangrijk is om dan te doen. Maar uitgerekend die avond ben ik niet aanwezig geweest, zelf tijdens die bijeenkomst. Ik had toen dat overliep zeg maar, met mijn bevalcursus, zeg maar gewoon praktisch, samen met Menno een cursus die ik deed, samen bevallen. En toen hebben we ervoor gekozen om daar naartoe te gaan, want ik dacht destijds, ik was toen werkzaam als verpleegkundige in de psychiatrie, inmiddels dus docent, maar toen was ik echt in de praktijk werkzaam. En ik dacht, ja, maar als verpleegkundige in de psychiatrie weet ik wel wat de klachten zijn van de depressie. En ik weet wat de symptomen zijn, ik weet wat je dan zou moeten doen.
Dus
Bleek
dat gebeurt mij niet.
dus dat, ja, dat dacht ik ook nog. Ja. Dus dat gebeurt mij niet. En achteraf bleek dat ik zelfs niet door had van mezelf hoe slecht het met me ging. Dus dat je daarin ook soort van je eigen grootste blinde vlek bent.
Ja, je wilt ook vaak niet voor jezelf toegeven.
Ook
Hey, maar
dat.
even, kijk, we voelen ons allemaal wel eens een dagje niet zo blij. Hè? We hebben allemaal wel eens even een beetje, ik noem het zelf als een beetje alsof er wolken boven je hoofd hangen en het zonnetje wil even niet doorbreken. Maar wanneer spreek je dan echt van een depressie?
En depressie gaat het echt over dat je dus langere tijd aanhoudend echt heel somber bent. En dan dus niet dat er, zeg maar, om even in jouw metafoor te blijven, dat er wat wolken boven je hoofd hangen, maar dat het bijna donderwolken zijn, zeg maar. En dat je bijna niet meer deelneemt aan de maatschappij, omdat het niet meer gaat. Nou, in mijn geval was dat niet helemaal. In eerste instantie, laat ik het zo zeggen, in eerste instantie deed ik dat wel, functioneerde ik wel. Ik ben ook na mijn bevalling bijvoorbeeld wel weer aan het werk gegaan. Maar ik ben wel op een gegeven moment ook uitgevallen. Op een gegeven moment kon ik gewoon echt niet meer werken. Sterker nog, het lukt me bijna niet meer om voor mijn eigen kindje te zorgen. Maar echt klassieke symptomen van depressie zijn ook dat je bijvoorbeeld echt moeite hebt met uit bed komen. Heel afgestompt bent. Dat je bijna niet meer kunt. Je kunt bijna geen blijdschap meer voelen. Maar ook intens verdriet kon ik bijna niet meer voelen. Het was alsof, ja, alsof ik een beetje net als een robot, zeg maar, op de automatische piloot door het leven heen ging. Dus dat zijn wel echt kenmerkende dingen, voor een depressie.
Ja, en dat ontstaat ook denk ik niet meteen direct na de bevalling, hè? Is dat een geleidelijk proces?
Ja, het wisselt wel van persoon tot persoon. Ik weet ook mensen die bijvoorbeeld wel binnen een week of binnen 2 weken gediagnosticeerd zijn met die diagnose. In mijn geval heeft dat 5,5 maand geduurd. En is het echt wel geleidelijk gegaan, zeg maar. Ik had een bevalling die niet per se heel fijn was en waarvan het laatste stukje voor mij in ieder geval echt traumatiserend is geweest. En dat heeft een soort van getriggerd dat ik was al jarenlang echt super perfectionistisch en ik wilde alles graag onder controle houden, maar dat in die periode daarna dat dat nog veel verder versterkt is. Wat maar toen verzorgde zeg maar, dat ik constant perfecte moeder ook wilde zijn. Dat de hele tijd voor mijn kindje wilde zijn. Maar ook in het huishouden alles perfect wilde doen. En dus ook dat als Jens bijvoorbeeld sliep, dat ik geen rust nam. Maar dat ik gewoon iets nuttigs ging doen. Ik vond dat ik mezelf altijd nuttig moest maken. En daardoor een enorm slaaptekort opbouwde. Te weinig rust pakte. Mezelf wegcijferde. Daardoor me steeds slechter ging voelen. En dat was eigenlijk een soort van cyclus die zich steeds verder versterkte. Waardoor dat het uiteindelijk inderdaad over langere perioden steeds slechter en slechter is gegaan.
Ja, en totdat het daar bij jou zo escaleerde dat je suïcidaal werd.
Ja.
Ja. En toen heb je wel aan de bel getrokken, hè? Toen heb je hulp
Ja.
gevraagd. Ja.
Ja, dat was echt. Ik kan me nog heel goed herinneren die avond dat ik echt, zeg maar, ik had al langer wel gedachten dat het niet lekker zat. En ik had zelfs al langer gedacht dat ik Jens iets aan wilde doen. Die gedachten waren er al een paar maanden zelfs. Maar daarbij had ik altijd zoiets van, ja, maar dat doe ik toch niet echt, zeg maar. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment stond ik 's avonds in onze slaapkamer. Jens lag net op bed en we waren de was aan het ophangen. En ik zag gewoon mezelf naar beneden toe lopen. De sleutels uit het bakje pakken beneden bij ons in het kastje. En in de auto stappen en mezelf tegen een boom aanrijden. En ik schrok daar zo van. Het werd ineens zo levensecht dat ik dacht, ik trek het gewoon niet meer. En voor het eerst ook voelde ik me, oké, maar dit is niet oké. Want dit is iets waarvan ik dacht, ja, dit ga ik straks gewoon echt doen. En daar schrok ik een soort van zo van dat ik dat toen tegen Menno heb gezegd van, ja, je moet me nu echt in huis houden, want het gaat echt niet. En de volgende ochtend dus de huisarts heb gebeld en heb gezegd dat ik echt snel een afspraak moest hebben. En ja, hem heb verteld hoe slecht het dus werkelijk met me ging.
Ja, en toen kreeg je wel meteen hulp van de huisarts.
Ja, gelukkig wel. Ik heb toen medicatie gekregen in eerste instantie en een verwijzing naar de psycholoog. De huisarts had wel vrij snel door dat het ook echt niet goed ging. En toen kreeg ik dus ook de diagnose postnatale depressie. En ik ben toen gestart met antidepressiva en op de wachtlijst gezet. En volgens mij had ik 2, 3 weken later mijn eerste afspraak bij de psycholoog.
Nou, dat is relatief snel, hè, in
Ja,
Nederlandse
als je kijkt naar hoe de
gezondheidssysteem.
wachtlijsten nu zijn, ja, was eigenlijk heel snel.
Ja, en hoe oud was Jens toen?
Jens was toen ja, dus 6 maanden, 6,5 maand.
6 maanden, ja, nee, je zei na 5,5 maand, ja. Ja, ja en vanaf dat punt, toen ging het natuurlijk niet van de een op de andere dag beter.
Nee, sterker nog, het ging in eerste instantie eigenlijk voor mijn gevoel veel slechter. Want het was alsof een soort van, toen ik zeg maar had uitgesproken hoe slecht het echt met me ging, alle vermoeidheid en zo in één keer me echt ook te veel werd. En daar waar ik tot een week daarvoor of zo nog wel enigszins functioneerde, kwam ik toen dus ook echt bijna letterlijk mijn bed niet meer uit. En was ik zo moe dat ik het gewoon echt niet meer trok. En hebben we echt hulp in moeten schakelen ook van mijn ouders, mijn schoonouders, ook met de zorg voor ons kindje. Op dat moment en vond ik het echt wel heel lastig om überhaupt nog dingen te doen, zeg maar, op een dag. Maar nou ja, ik ben toen bij de psycholoog gestart en ik heb een heel aantal EMDR-sessies gehad. En dat is zeg maar een therapievorm waarbij je traumatiserende ervaringen kunt verwerken. En voor mij was dat dus deels mijn bevalling, deels ook die beelden, die gedachten die ik had over dat ik Jens iets aan wilde doen. Ik heb heel erg nachtmerries gehad. Dus daar zijn we echt aan gaan werken. En dat hielp wel echt om die hele zware negatieve emotie die ik voelde, om die drukker, zeg maar, die lading er wat af te halen. Waarna het langzaam in combinatie met ook de antidepressiva wel steeds ietsjes beter ging. Daarmee was ik er nog niet. We hebben echt ook daarna nog wel veel praatsessies bijvoorbeeld gehad. Ook om te kijken van, oké, maar wat speelt er nog meer naast die traumatiserende ervaringen? Ik ben mindfulness gaan volgen, maar dat in eerste instantie ja, hebben die sessies in combinatie met de antidepressiva wel echt geholpen om weer een beetje op de been te komen.
Ja, een beetje ja, ruimte om je heen in je hoofd te krijgen,
Precies.
denk ik ook,
Ja.
toch? Ja. En, maar je zei ook zelf weer dat eigenlijk daarvoor al dat perfectionisme, hè, dat controledrang, en dat is heel herkenbaar voor de meeste mensen, ook met hyperventilatie, ja, want dat hebben we allemaal wel een beetje. Maar voordat je zwanger was, was dat dus allemaal behapbaar, had je daar eigenlijk geen last van. Maar daarvoor was je niet depressief, toch? Of wel?
Nee, dat klopt. Daarvoor ben ik niet depressief geweest. Ik heb wel ook ooit een burn-out gehad. Maar ja, ik zeg altijd, dat was voor mij niet genoeg blijkbaar om een lesje te leren. Dus moest ik ook nog depressief worden. En nou weet ik dat dat heel makkelijk klinkt. Maar de burn-out, ja, die was voor mij denk ik niet zwaar genoeg. Ik heb daarna wel iets veranderd in mijn leven, maar niet heel veel. Waardoor ik denk ik die controle bijvoorbeeld ook niet heb leren loslaten. Maar ik heb wel bijvoorbeeld, om dan ook aan te haken op wat jij doet. Ik heb vroeger heb ik best wel ernstige, ja, vroeger heette dat nog CARA. Tegenwoordig heet dat dan allemaal astma, klachten gehad. Ik heb wel heel veel puffers ook langdurig gebruikt. En ik weet wel, dat perfectionisme zit er echt bij mij al van redelijk kleins af aan in. Dat ik echt ook wel af en toe ooit paniekaanvallen heb gehad. Ik weet nog heel goed dat ik bijvoorbeeld ooit waren wij met de middelbare school. Ik denk in mijn vijfde jaar hadden we een buitenlandse reis en was ik in Hongarije en waren we bij een voorstelling. En dat als je het dan hebt over de controle willen houden, zeg maar, dat zoveel indrukken waren en dat ik het even allemaal niet meer kon volgen, dat ik daar dus, zeg maar, tijdens die voorstelling een hyperventilatieaanval heb gekregen. Omdat het zo te veel was, omdat het me zo overweldigde. Ja, dus dat soort dingen herken ik wel vanuit vroeger.
Ja, dus je was eigenlijk wel al gevoelig voor stress.
Ja. Dat
Even
zou je
heel
zeker wel
breed
kunnen zeggen.
samenvatten. Maar
Ja.
ja. En dat betekent natuurlijk niet, hè, dat je daardoor, als je daar gevoelig voor bent, dat je natuurlijk per se ook na een bevalling last moet hebben. Hè. Dat is zeer zeker niet zo.
Nee, zeker niet.
Kan je daar ook iets over uitleggen? Want dat is natuurlijk hormonaal, hè, want hormonaal verandert er heel veel tijdens je zwangerschap. En na de bevalling, waardoor je gevoeliger kunt worden, wat ik natuurlijk wel eens uitleg, hè, voor angst- en paniekklachten en hyperventilatie, maar dus ook voor depressieve klachten. Kan je dat een beetje uitleggen, hoe dat werkt? Wat gebeurt er eigenlijk in ons vrouwenlichaam?
Oeh, ja, ik ben niet de specialist
Lastige
op dat
technische
gebied.
vraag misschien.
Ja. Nou ja, kijk, ik kan vooral wel over mezelf spreken, zeg maar. Ik heb, als je het hebt over dat stukje hormonale klachten, dat is wel iets wat ik niet zozeer tijdens de zwangerschap, maar tijdens de periode na de bevalling bij alle twee wel wat meer gemerkt heb. Dat ik me gewoon wat meer somberder voelde. Maar vooral ook, kijk, je hele lijf is zeg maar gebouwd om op dat moment in eerste instantie natuurlijk die baby te ontwikkelen en te dragen. En vervolgens om die baby groot te kunnen brengen en te kunnen voeden. En alle aandacht gaat dan na de bevalling, in dat geval vooral naar je borsten toe en naar het herstel van je buik. En qua hormonen moet je me de stofjes even niet vragen, want
Dat hoeft ook helemaal niet.
dat
Dat
wordt
hoeft ook niet.
ingewikkeld. Maar ik heb bijvoorbeeld wel daarvan ook, ik heb wel hormonale metingen ook gehad, weet ik nog, eigenlijk vooral na mijn depressie, na de eerste periode waarin ik zeg maar die therapie heb gehad. En toen bleek dus dat basale hormonen, en volgens mij gaat het dan over de gelukstofjes, zeg maar, die we nodig hebben om ons goed te voelen, dat die nagenoeg afwezig waren bij mij. En ik weet niet of dit letterlijk zo werkt, maar alsof bijna al die stofjes, zeg maar, zo ingezet zijn om mijn kind letterlijk te kunnen voeden, dat het mijn lijf leeggetrokken heeft. Ja, ik weet even niet hoe ik het anders moet beschrijven, maar hopelijk snap je wat ik bedoel.
Ja, ik denk dat je het heel goed beschrijft ook. En ik denk ook dat, en misschien kun je mij daarin corrigeren hoor, maar onze huidige maatschappij is zo op presteren gericht. Vroeger was het natuurlijk gewoon, hadden we heel veel minder prikkels, maar we moesten ook veel minder. Want als moeder, als zwangere vrouw, nou ja, misschien vaak zegt hij je baan al op het moment dat je zwanger was. Maar nu moeten we werken, tot het liefst zo lang mogelijk. Maar we moeten ook nog blijven sporten. En je zit nu heel hard ja te knikken.
Ja, mensen kunnen me natuurlijk niet zien. Ja, ik zit heel
Nee,
hard in ja te knikken.
sociale controle, of sociale contacten moeten we allemaal onderhouden. Nou, dan zijn we bevallen. En dan wordt er eigenlijk verwacht dat je na een week alweer visite ontvangt.
Nou, met de eerste dag al.
Nou ja, oké, maar dan sowieso je familie. Maar daarna moeten ook alle vriendjes, vriendinnetjes, alle ooms en tantes en weet ik veel wat allemaal langs komen. En als je zegt nee, dat wil ik niet, dan nou, doe niet zo ongezellig of wat dan ook.
Nee,
Maar
en als je tijdens het bezoek zegt van, nou, misschien moeten jullie zo naar huis toe gaan, zeg maar, subtiele hint geeft, dan blijven ze vervolgens nog een half uur, terwijl je denkt, trek het niet meer.
ja, maar weet je ook. Maar ook, je wil ook weer na 3 maanden werken.
Ja,
En
dat
dan
heb ik ook
liefst
gedaan.
zoveel mogelijk. En want het is niet meer oké om het eerste jaar bijvoorbeeld alleen maar voor je baby te zorgen. Dus er is natuurlijk heel veel veranderd in onze wereld, in hoe wij ermee omgaan. Maar ons lichaam blijft nog wel hetzelfde. Dus die tijd die je nodig hebt om te herstellen, die gunnen wij onszelf gewoon niet. En niet alleen te herstellen, maar ook al om die baby te laten groeien in die zwangerschap. Dat is naar mijn idee. Maar ja, je zat heel erg ja te knikken, dus ik neem aan dat je het ermee eens bent. Maar kan je daar misschien nog iets over toevoegen? Of...
Ja, ik zat inderdaad heel hard ja te knikken en ik ben het ook echt wel met je eens. Weet je, ze zeggen ook 9 maanden zwanger, 9 maanden onzwangere. En dat is natuurlijk niet iets waar we in deze tijd, zeg maar, echt de tijd en ruimte voor krijgen. En die ik mezelf ook niet gegeven heb. En dat is ook inderdaad omdat, nou, bij mij kwamen dus zelfs ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes ook al na dag 2 of zo op bezoek. Ook omdat ik dacht, ja, dat hoort. En zij wilden allemaal de baby zien en we hadden 2 bezoekmomenten op een dag, wat achteraf veel te veel was. Omdat je dus eigenlijk nog helemaal überhaupt aan het wennen bent aan je kindje, nog aan het bijkomen bent van een bevalling waarin ik 2 nachten achter elkaar wakker geweest was. Wat,
En een
waarvan.
vreemdehulp in huis die als vreemde je kastjes overhoop haalt.
Precies, ja, en dat enerzijds wel fijn is, maar ja, op het moment dat het vaak echt, zeg maar, dat je denkt, help, wat moet ik nu? Dat was in de nacht, dan waren ze er niet. Wat dan weer ingewikkeld was en dat er echt wel heel veel van je gevraagd werd. En inderdaad ook dat stukje sociale contacten onderhouden. Ja, de Centrum Pregnancy Groep was heel fijn. En we vonden het heel fijn om met elkaar af te spreken. Maar ik moest dan wel weer daar naartoe. En ik voelde me ook een soort van verplicht om bijvoorbeeld naar mama-cafés toe te gaan. Dat had helemaal niet gehoeven. Maar dat werd gezegd. Ja, dat is goed. En dat moet je doen als moeder. En dat heb ik bijvoorbeeld ook gedaan. Terwijl eigenlijk had ik gewoon rust nodig. En ik ben dus ook inderdaad na 3, ja, ik heb 2 weken lang nog vakantie opgenomen volgens mij. Maar na 3,5 maand dan weer aan het werk gegaan. Ook omdat ik dacht, ja, al die moeders die doen dat, dan moet ik toch ook kunnen. Iedereen gaat gewoon weer aan het werk. Terwijl, ja, eigenlijk trok ik dat helemaal niet. En ik had dan ook nog late diensten. Nou, gelukkig geen nachtdiensten, maar wel, ik lig altijd graag om 9 uur op bed. En dan had ik een late dienst. Dan was ik pas om 11:30 thuis. Kom ik thuis, moest ik mijn kindje voeden. Sliep ik een keer tegen 1 uur. Dat was eigenlijk gewoon bijna niet te doen. Terwijl, ja, dat wordt wel nu van je verwacht. En inderdaad, die tijd die we vroeger hadden, die krijg je gewoon bijna niet meer.
Nee.
Wordt heel raar gekeken als je zegt van ja, maar dat is me te veel en ik wil graag wat minder uren.
Ja, nee, dat mag ook vaak niet. Er zijn ook werkgevers die dat gewoon überhaupt niet willen. Dus dat,
Klopt.
ja, tegenwoordig is het denk ik wel iets makkelijker omdat het vaderschapsverlof nu natuurlijk wel iets langer genomen kan worden. Maar ja, er zitten ook weer haken en ogen aan, hoorde
Ja, dat
ik.
was toen nog 2 dagen.
Ja, en dat kan nu natuurlijk 6 weken zijn. Maar ja, dat moet je ook maar met de werkgever natuurlijk kunnen regelen.
Ja, en dan nog eens 6 weken, eigenlijk best relatief nog kort.
Ja, maar ja, ook. En ja, voor je partner natuurlijk, het is heel fijn als hij je ondersteunt. Maar jij als moeder moet toch, hè, vooral als je borstvoeding geeft, weet je, je neemt toch meer taken, denk ik, op je.
Ja, en ook in de nacht dus was ik. En dat was niks ten nadele van mijn vriend. Want hij vroeg echt wel, joh, kan ik ergens helpen? Maar ik gaf borstvoeding. Dus ik was ook zo van, ja, dan ga ik er s'nachts uit. En ja, als ik dan toch al de borst aan het geven ben, dan verschoon ik de luier ook wel. Want jij moet werken. En ja, anders moet jij er extra uit terwijl ik er toch al uit ben. Dus ik vond dat dan ook een beetje zonde. Maar wat wel gemaakt heeft dat ik dus uiteindelijk 2, 3 uur slaap, zeg maar, effectief op een nacht had. En dat terwijl ik op een gegeven moment ook dus weer aan het werk ging en dat nog op die manier zeg maar volhield. Dus dat was achteraf wel een beetje veel te veel gevraagd.
Ja, als je dus nu terugkijkt, hè, Jens is 5, toch? 5,5 zei je.
Ja, ja.
Dan is het eigenlijk niet zo heel gek dat je dit hebt gekregen.
Nee, achteraf gezien niet. Maar op dat
Nou.
moment vond ik het heel raar.
Ja, raar en moeilijk te accepteren, want je wilt
Ja.
het niet, je verwacht het niet. Hè. Dus dat stukje acceptatie komt natuurlijk pas veel later. Maar hoe lang heeft het geduurd voordat je je wel weer oké voelde? Want je hebt uiteindelijk natuurlijk het tweede kindje gekregen.
Ja, nou ja, ik heb na die EMDR-sessies, die eerste 7, ik had ze in het begin echt elke week volgens mij, ging het al snel wel echt een stukje beter. En ik ben op een gegeven moment ook gestart met mindfulness training. Dat vond ik in het begin overigens echt super frustrerend, want dan is de bedoeling dat je rustig wordt, zeg maar. Dat was in ieder geval in mijn hoofd het idee. Maar mijn hoofd ging alleen maar door met wat er allemaal nog moest gebeuren en met allemaal lijstjes en nou echt ook in zo'n heel hoog tempo. Maar uiteindelijk heeft me dat ook echt wel geholpen. En ik weet nog heel goed, en in het boek beschrijf ik dat op een gegeven moment ook, dat ja, het heet niet van niks, zeg maar, kind, ik hou niet van jou. Want het eerste jaar kon ik echt niet van hem houden, heb ik de liefde gewoon niet gevoeld. Maar hij is gaan lopen vlak voor zijn eerste verjaardag. We waren bij vrienden op een verjaardag op derde kerstdag. En ik weet niet meer precies hoe of hoe het ging, maar we zaten daar aan tafel en ineens zette hij daar op die verjaardag zijn eerste stapjes. En ik kan er ook nog helemaal met, nou ja, met vreugde aan terugdenken, want dat was het eerste moment echt in dat hele jaar dat ik echt dacht, oh, wat goed. En toen voelde ik zeg maar echt die liefde die, nou ja, iedereen dan beschrijft als ze moeder worden, zeg maar die roze wolk, dat gevoel. Dat voelde ik op dat moment voor het eerst. En dat is voor mij wel echt een soort van ankerpunt van het eerste moment dat het echt weer een stuk beter met me ging. Dat ik dat gevoel dus kon voelen en dus ook wel van hem kon houden.
Ja, dus eigenlijk 6 maanden na je diepste punt, dat je eigenlijk dus zo'n licht, echt een lichtpunt hebt ervaren,
Ja,
hebt gevoeld.
ja,
Ja. En
ja.
vanaf
Dat.
daaruit ging het dan echt steeds beter.
Ja, het betekent natuurlijk niet dat op dat moment zeg maar alles in één keer perfect ging. Maar dat was wel echt inderdaad een lichtpuntje, zoals je heel mooi zei. En ik denk in een paar maanden daarna, ik ben toen ook gaan stoppen met de antidepressiva. Dat heeft nog wel even geduurd, want ik had wat last van afkikverschijnselen van de afbouw. Maar ik ben uiteindelijk in mei volledig gestopt. En nou ja, ik denk dat vanaf februari, maart, zeg maar. Dus Jens is in januari geboren, dus dat hij iets meer dan een jaar oud was. Toen ging het echt wel echt heel erg goed. En ook met de dag steeds en steeds beter.
Ja, en bij de tweede zwangerschap?
Ja, de tweede zwangerschap is eigenlijk heel goed gegaan. Sterker nog, best wel snel gegaan ook. Want Jens en Gijs schelen in totaal 2,5 jaar. Gijs is echt bijna 2,5 jaar later, na de geboorte van Jens, is hij geboren. En nou ja, als je even terugrekent, dan betekent dat dat ik een jaar en 3, even denken, moet ik het goed zeggen, maar een jaar en 9 maanden zeg maar, na Jens weer zwanger was. Dus nou ja, een klein halfjaartje nadat ik weer goed en wel hersteld was, werd ik zwanger. En ik heb bij Gijs, dat is onze tweede, hebben we ook wel echt heel veel gesprekken gehad met verloskundigen. Ik heb bijvoorbeeld ook een doula ingehuurd destijds. Ik ben ook nog een keer naar de poppoli geweest, dus de poli voor vrouwen met psychiatrische klachten. Om echt ook wel een plan te maken voor hoe ik me goed zou kunnen voelen. En stel dat het toch niet goed zou gaan, wat ik dan nodig zou hebben voor tijdens en na de bevalling. En ik heb uiteindelijk een hele fijne bevalling gehad bij Gijs. Ik ben toen thuis bevallen, eigenlijk op de manier wat ik heel graag bij de eerste had gewild, maar toen niet lukte. En hij was wel een hell baby. Hij had heel veel pijn gehad. Tenminste, met de geboorte was hij met zijn handje op zijn schouder ter wereld gekomen, waardoor zijn andere schouder helemaal klem was komen te zitten en bleek hij daar heel veel pijn aan te hebben. Maar ondanks dat hij heel veel gehuild heeft en we uiteindelijk gelukkig wel iemand hebben gevonden die hem van die pijn af kon helpen, hebben we heel veel, ja, eigenlijk wel heel veel geluk gehad en een hele fijne tijd ervaren. Heel veel hulp ingeschakeld destijds ook. En is het eigenlijk heel goed gegaan, dus bij de tweede.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat je natuurlijk wel een beetje bang was dat het terugkwam.
Ja, die angst was best wel groot zelfs. Dus
Ja.
vandaar ook echt wel heel veel gesprekken met elkaar, met familie, met de verloskundige. Over wat als het opnieuw zou gebeuren en hoe groot is die kans en wat is er dan voor nodig. En daar hebben we wel heel veel gesprekken over gevoerd.
Ik neem aan dat je een hoop dingen veranderd hebt.
Ja.
Tijdens de tweede zwangerschap ook. Hè? En
Ja.
dan zeker ook in de kraamperiode.
Ja, ik heb bijvoorbeeld al, nou überhaupt al de gesprekken erover gevoerd. Dat was al heel fijn. Maar ook tijdens de eerste bevalling heb ik echt het gevoel gehad af en toe dat ik in de steek gelaten werd. En mijn vriend was wel de hele tijd bij mij. Maar als je ontsluiting een tijd lang niet ver genoeg vordert, dan gaat de verloskundige gewoon weer naar huis. Of dan gaat ze naar een andere bevalling of naar de praktijk. En is dus een aantal keer weg geweest. En dat vond ik heel vervelend. Dus daarom heb ik bijvoorbeeld een doula ingehuurd, dat er iemand de hele tijd aan mijn zijde was bij de bevalling. Dat vond ik heel fijn. Maar we hebben ook bijvoorbeeld na de geboorte hebben we heel veel hulp ingeschakeld van familie die dus af en toe een nachtje kwam slapen. Of dat Gijs ergens een nachtje ging slapen. Zodat wij gewoon echt ook eventjes wat nachtrust hadden. We hebben extra ondersteuning gehad van mensen die bijvoorbeeld avondeten voor ons kookt. Echt ook alleen maar dat soort simpele dingen. Minder bezoek in de kraamweek. En ook in de periode daarna. Het bezoektijden korter houden. Dus daarin echt wel heel erg afgebakend en gekeken van oké, maar hoe kunnen wij zeg maar de rust pakken die we nodig hebben. En vanuit daar dus zorgen dat het goed met, nou ja, ik zeg ons, want we waren toen op dat moment natuurlijk met z'n drieën. Dat het ook echt met ons goed gaat en goed blijft gaan.
Ja, wat natuurlijk super belangrijk is.
Ja.
Ja. Maar wat je dan vertelde straks, hè, dat je eigenlijk voor je zwangerschap was je eigenlijk al burn-out en andere klachten gehad. Daarna heb je denk ik ook dingen veranderd, niet alleen rondom de zwangerschap van de tweede, maar ook denk ik in je algemene, in het brede vlak van het leven.
Ja, dat kun je wel zeggen. Nee, ik kwam dus na die sessies van de EMDR met de psycholoog hebben we heel veel gesprekken gehad. En zijn we ook echt stil gaan staan bij, oké, maar wat is er nou naast, zeg maar, die bevalling nog meer een mogelijke oorzaak voor dat het niet goed met je is gegaan? En toen kwamen we echt uit op het stuk perfectionisme, wat er al jarenlang bij mij zat. En dat kwam echt vanuit het gevoel en de overtuiging dat ik vond mezelf niks waard. Ik vond mezelf niet goed genoeg. En daar ben ik met name heel erg aan gaan werken. In eerste instantie door dus wel bijvoorbeeld ook hulp te vragen. Door te bespreken hoe het met me ging. Door rust te pakken. Ook praktisch. Maar ook dus echt te gaan kijken van oké, maar hoe kan ik wel die zelfliefde voelen? En hoe kan ik wel ook de controle meer loslaten? Want dat durfde ik echt niet. Want ik was echt bang dat er dan iets heel erg zou gebeuren. En hoe kan ik meer oké worden met bijvoorbeeld omgaan met falen? En wat. Nou ja, dat ik dus wel fouten mag maken. En dat ik maakte me altijd heel druk om de meningen van anderen. Dat ik dat meer los kon laten. Dus daar ben ik echt ook wel aan gaan werken. Waardoor ik daar veel meer relaxed uiteindelijk in ben geworden. En nu eigenlijk helemaal niet meer zo perfectionistisch ben. Of eigenlijk helemaal niet meer. En de controle heel makkelijk los durf te laten. En ja, ook veel beter bijvoorbeeld mijn grenzen aan durf te geven. Iets wat ik vroeger ook niet deed. Dus daarin heb ik echt wel nog veel meer stappen gezet dan alleen concreet rondom inderdaad die bevalling en
Ja,
die periode.
wat echt super belangrijk is, hè, wat je allemaal benoemt in de controle, perfectionisme loslaten. En wat ik heel veel hoor van moeders met jonge kinderen, ik weet, luisteren ook veel mannen, dus misschien ook voor de vaders hoor. Maar vrouwen zijn er toch ietsje gevoeliger voor die controle willen houden, zeker in het gezinsleven. Ik hoor dan vaak van ja, maar ik kan geen tijd voor mezelf nemen, want ik heb een heel druk gezin.
Ja, ik vind dat echt onzin. Ja, sorry. ik herken de gedachte. Laat ik daarmee beginnen. En ik dacht dat vroeger zelf ook. En ik zeg vroeger omdat ik daar nu dus niet meer zo naar kijk. Ik denk juist dat het heel belangrijk is dat juist wanneer je het heel druk hebt, dat die tijd voor jezelf des te belangrijker wordt. En dat het des te belangrijker wordt dat je die ook neemt. Omdat je het anders bijna niet trekt. Of in ieder geval, in mijn geval, als ik die tijd voor mezelf niet pak, dan red ik het niet om mijn gezin, zeg maar, draaiende te houden en alle dingen die ik moet doen om die te doen. En ik denk dat het niet zozeer gaat over het hebben van tijd, maar over het stellen van prioriteiten. En dat heb ik wel echt mogen leren in de afgelopen jaren, om dus echt van die tijd voor mezelf prioriteit te maken en te kijken naar. Want ja, er zijn tijden waarop het niet gaat. Ik bedoel, ik kan niet als er avondeten gekookt moet worden zeggen: jongens, ik neem nu even tijd voor mezelf. Zoek het maar uit, jullie mogen koken. Kijk, dat gaat niet. Maar de kindjes liggen op bed, dan kan ik tijd nemen voor mezelf. Ik sta bewust 's morgens, en heel veel mensen verklaren me voor gek, maar ik vind het heerlijk een uur eerder op dan dat mijn kinderen wakker worden, zodat ik tijd heb voor mezelf. Ik plan dagen in dat zij naar het kinderdagverblijf of de BSO gaan, zodat ik een hele dag tijd voor mezelf heb en bijvoorbeeld lekker naar de sauna kan gaan. En er zijn ook momenten, en dan zet ik ze dus, ja, noem het slechte parenting of niet, misschien juist niet. Maar dat ik ze bijvoorbeeld, als ik denk, het is me nu even te veel, dat ik ze een half uur achter de tablet of achter de televisie zet. En mama gaat naar boven en die gaat even lezen. En als er iets is, dan roepen ze wel. Of als je echt nog hele kleine kindjes hebt, als ze dus liggen te slapen, niet de vaatwasser eruit gaan ruimen. Niet het huishouden gaan doen of de strijk gaan doen. Maar dan dus even gewoon echt tijd voor jezelf nemen. Dus ik denk dat er veel meer mogelijk is dan dat we vaak zelf denken. Maar dat het wel wat van je vraagt om die prioriteit echt te stellen.
Ja, want heel veel mensen zien ontspanning en rust nemen als een luxe en ook vaak ook als een beloning. Hè, als mijn huishouden klaar is, hè, als die afwasmachine leeg is, mijn was is opgevouwen, dan mag ik eventjes wat tijd nemen voor jezelf. Maar het is geen luxe, het is een noodzaak. En we
Ja,
hebben het
eens.
gewoon nodig. Je moet herstellen, zeker in zo'n periode, tijdens en na een zwangerschap. Maar ook in het grotere leven, we hebben
En
het
zelfs als je
gewoon
geen kinderen
nodig.
hebt, dan nog is
Ja,
het noodzaak.
zeker. En we hebben vaak dat als excuus, hè? Ja, maar, en voor mij is het anders, hè? Zij heeft makkelijk praten. Nou, dat heeft Lisa zeer zeker natuurlijk ook niet, hè? Want die weet echt wel hoe het voelt. Maar we denken dat vaak dat er geen ruimte is en geen tijd is. Maar je zult het moeten doen. Net als dat je 2 keer per dag je tanden poetst. Het is ook een gewoonte geworden. Zal je ook gewoon die rust moeten nemen. En dat
Ja,
hoeft
en ik
helemaal
denk
niet.
dan, hoezo geen tijd? Hoe lang kijk je televisie? Hoeveel zit je op je telefoon op een dag? Hoeveel zit je te scrollen? Hoeveel lees je je e-mail terwijl het eigenlijk niet nodig is? Dus ja, ik dacht er ook zo over. Totdat je dan dus echt objectief gaat kijken naar wat doe ik dan eigenlijk, zeg maar, op een dag. En dan kom je erachter dat je meer tijd hebt dan je denkt.
Ja, maar ook, we maken het ook vaak groot. Jij zegt, ik neem een hele dag eigenlijk vrij als moeder en ik ga naar de sauna. Maar juist die kleine dingetjes, in plaats dat je inderdaad even die 10 minuten op Facebook zit te scrollen, dan kan je ook een ontspanningsoefening doen of
Precies.
eventjes wat anders doen. We maken het zo groot, maar juist die kleine 5, 10 minuutjes, die kunnen al zoveel verschil maken.
Ja, ik ben ook echt begonnen, want ik doe dit nu, hè, en die dagen voor mezelf, dat doe ik dan meestal tijdens een schoolvakantie, zeg maar. Dus dat is ook geen wekelijks ding. En ik pak nu 's ochtends wel echt altijd een uur, maar ik ben begonnen met gewoon, als ik op de wc zat, de deur dicht doen. Op slot doen, dat kinderen niet binnen kunnen komen, dat was één. En gewoon 2 minuten langer extra blijven zitten en gewoon even mijn ogen dicht doen en even ademhalen. Zeg maar, daar is mijn tijd voor mezelf ooit mee gestart. En alleen al dat soort momenten, gewoon even, zeg maar, echt rustig zitten. Of gewoon überhaupt even naar de wc gaan terwijl je niet hoeft. Weet je, mensen vinden ook tijd om te roken, hè? Om even tussendoor 5 minuten pauze te nemen. Op die manier kan je ook gewoon eventjes inderdaad, wat je zegt, een ontspanningsoefening doen of zo. Gewoon even bijkomen, even niks
Even,
anders
ja, ik
doen.
noem het zelf altijd een beetje even in mijn lichaam weer komen.
Ja.
Juist, en dat kan je ook op je werk doen, hè? Gewoon even op de wc gaan zitten. Dus al hoef je niet, dan doe je gewoon die klep naar beneden en dan ga je er gewoon even op zitten.
Precies.
En dan kan je best even rekken en strekken, even ademen, even losschudden, even.
Oh.
Even weer in, ja, voor mij, het klinkt misschien dat het een beetje zweet. Ik voel het alsof ik in mijn lichaam kom. Ja, want als ik hoog in mijn adem zit, ik zit in stress of ik zit veel in mijn hoofd, dan, ja, dan ben ik er altijd een beetje uit. En dan moet ik weer eventjes, ja,
Zakken.
landen. En dat hoeft helemaal niet groot te zijn en veel tijd te kosten. Dat kan al met die 2 minuten extra op die wc te blijven zitten.
En ik denk alleen al als je zoiets kleins, bij wijze van 3 keer per dag doet, 1 keer in de ochtend, 1 keer in de middag en 1 keer in de avond, dan hebben we het over 6 minuten per dag. Als je dat eens gaat uitproberen een week lang, dan moet je eens merken wat voor verschil dat brengt en hoeveel rustiger, durf ik echt ook inderdaad op te wedden, hoeveel rustiger je al in je hoofd voelt. Alleen dan door 6 minuten op een dag.
Ja, en daardoor ben je absoluut geen slechtere moeder, geen slechtere partner of werknemer. Hè? Zeker niet. Je wordt er juist veel beter door. Hè? Want door die tijd voor jezelf te nemen, dat ga je direct vast bekrachtigen. En je wordt gewoon een
Denk het
leuke
wel.
persoon. Je wordt vrolijker, je wordt zorgzamer, je wordt energieker. Je staat veel steviger in je schoenen. Nou, misschien kan jij nog een paar dingen toevoegen, maar.
Nee, vooral. Ik voelde daardoor vaak veel meer rust. En ik werd er ook efficiënter en effectiever van in de dingen die ik wel deed. Want als ik dus die tijd niet nam, als je het hebt even praktisch over het huishouden, dan was ik daar vaak veel langer mee bezig. Omdat ik dacht, oh ja, maar ik moet ook nog dat doen. Ik moet ook nog dat doen. En ik wil ook nog even op Insta of op Facebook, zeg maar. Ik ging mezelf tussendoor allemaal afleiden met verschillende dingen. Omdat ik zo in mijn hoofd, zeg maar, alle kanten op gepingpongd werd. Dat is misschien de beste omschrijving. En juist door die rust te nemen, kon ik ook met meer aandacht 1 ding doen en was ik veel sneller klaar. Dus dat, ja, het is gewoon praktisch. Levert het jezelf tijdwinst op, zou ik bijna kunnen zeggen.
Ook. Maar je wordt ook gewoon, ik denk namelijk een betere moeder uiteindelijk. In ieder geval
Zeker.
gewoon een betere persoon voor jezelf, maar ook naar je partner toe, omdat je gewoon, ja, beter in je vel zit. Ja, dus we doen het vaak niet omdat je voor een ander wil zorgen. Maar ja, door het wel te doen, ja, heb je gewoon heel veel winst te halen.
Ja, nou ja, en ben je denk ik, als ik in ieder geval voor mezelf inderdaad ook spreek, voel je je veel gelukkiger, meer ontspannen. En als je dan dus kindjes hebt, kan je ook echt met aandacht bij je kindjes zijn. En bijvoorbeeld een spelletje spelen en gewoon een spelletje spelen in plaats van ondertussen denken, oh maar straks moet ik nog dit. Of ook oh, moet nog dat. En die boodschap moet nog in huis gehaald worden. En morgen moet ik nog dit. Dat had ik eerder. Maar juist door dat soort momentjes te nemen, verdwijnt die onrust ook steeds meer.
Ja, die onrust, daar hebben heel veel mensen last van natuurlijk. Hey,
Ja.
maar even over je boek. Je bent gaan schrijven. Is dat met het doel geweest om er echt een boek van te maken? Of ben je gewoon gaan schrijven
Nee.
om het van je af te schrijven?
Nee. Het is in eerste instantie echt begonnen als een dagboek. En ik kreeg net van iemand ook nog, die zei, ja, het leest ook echt als een dagboek. Maar echt voor mezelf in eerste instantie. En pas later dat ik was echt, denk ik, op 2/3 of zo, dat ik dacht, ja, maar als ik dit niet deel. Dan is het bijna, zeg maar, doe ik een soort van mensen om me heen tekort. Want ik denk juist dat heel veel mensen er wel mee geholpen zouden kunnen zijn. Juist omdat het dus echt zo'n open, eerlijk inkijkje geeft. Omdat het in dagboekstijl geschreven is en hoe het destijds met me ging. En ik denk dat we daar, nou ja, we hadden het net al over, 1 op de 10 heeft, zeg maar, postnatale depressie. Maar we horen het van bijna niemand, dat het er bijna nooit over gaat. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn als. En al die vrouwen die hier wel mee te maken krijgen, maar ook partners van, of überhaupt vrouwen die niet eens een depressie hebben, maar gewoon het best wel zwaar of best wel pittig vinden om moeder te zijn. Als ik daar een stem aan zou kunnen geven door het vertellen van mijn verhaal en ze zou kunnen laten zien dat het niet altijd zo hoeft te blijven en dat je je dus veel beter kunt gaan voelen, dat ik echt dacht, ja, ik moet dit gewoon uitbrengen.
Ja, want het is natuurlijk wel een positief verhaal uiteindelijk. Toch?
Ja, nou, er
Dat
zitten
de
wel ook
boodschap.
echt. Er zitten wel eerlijke open inkijkjes in stukken die dus wat minder fijn zijn, maar het eindigt wel echt heel positief, want dat is ook letterlijk hoe mijn verhaal geëindigd is en daar neem ik mensen dus ook echt in mee.
Ja, eigenlijk in het hele proces.
Ja.
Ja, en hoe was het voor je partner eigenlijk dat je dit boek nu zo open hebt gedeeld?
Mooie vraag. In eerste instantie had hij wel zoiets van, oh, moet dat? Maar hij is wel heel steunend geweest, eigenlijk ook de hele tijd en zelfs. Zo steunend dat hij op een gegeven moment mee heeft geholpen aan bepaalde hoofdstukken schrijven. Dus er zitten ook richting het einde van het boek een aantal hoofdstukken in die zeg maar vanuit zijn perspectief opgeschreven zijn. Dus weliswaar van, ik heb het geschreven, maar aan de hand van gesprekken die ik heb opgenomen samen met hem, waarin hij zijn verhaal vertelt.
Ja, want voor hem is het ook niet makkelijk geweest natuurlijk.
Nee, alles behalve.
Ja, maar ik denk, dan kunnen we nog een hele podcastaflevering,
Nee,
denk ik, over dit
laten we dat niet doen.
onderwerp. Maar ik denk, voor je omgeving is het ook niet makkelijk natuurlijk geweest. Hey,
Nee.
je boek, dus het is eigenlijk een stukje herkenning, maar wel met een positieve insteek.
Ja.
Dus waarom zou iemand het moeten lezen? Dat zei je net al natuurlijk, maar even kort samenvatten.
Nou ja, ik denk dus vooral voor, nou ja, niet alleen moeders, maar echt ouders van, of überhaupt voor ouders die het ouderschap gewoon zwaarder hebben ervaren of de eerste tijd pittiger hebben ervaren dan ze misschien van tevoren hadden verwacht. En ook om ze een stukje hoop, kracht, steun, hoe je het ook maar wil noemen, te geven, dat het echt veel fijner gaat worden en dat je dat roze wolkgevoel echt ook wel nog veel meer kunt gaan ervaren en dat het veel fijner en leuker zou kunnen zijn dan je van tevoren had kunnen bedenken. Dus die boodschap wil ik wel echt heel erg graag daarin meegeven.
Ja, daarom is de titel ook, hè? Kind, ik hou niet meer van jou, maar dat niet heb je doorgeschreven. Want uiteindelijk hou je wel heel veel van ze.
Zeker. Ja, ik hou van allebei heel veel. En nou, je kunt hem inderdaad dus ook lezen als kind, ik hou van jou. En dat, ik denk dat dat ja, een hele mooie boodschap is ook om mee te geven.
Ja, zeker. En als je nu luistert en je denkt, hé, dat boek van Lisa wil ik heel graag lezen, hoe kunnen we het verkrijgen?
Ja, het makkelijkste is eigenlijk gewoon via mijn eigen website. Dat is lisavandeveke.nl. Dat is gewoon mijn naam. En dan Lisa is met een Z. Slash boek. Dus lisavandeveke.nl/boek. Daar staat hij op. Je kan hem ook vinden via de bol.com. Maar, nou, we hadden het er net al heel even over. Bol.com die vraagt natuurlijk ook een affiliate commissie. En dat betekent dat ik er iets minder van overhoud. Zelf. En nou ja, hoe meer ik ervan overhoud, hoe meer ik ook het boek weer kan delen. Dat is in ieder geval mijn missie. Er gaat ook per boek €2 naar een stichting Mama Love. Een goed doel voor ouders in een kindje in Afrika om hun een goede start te geven. Dus daar kan ik meer mensen mee helpen als je via mijn website koopt.
Ja, ik zal de link hieronder nog plaatsen. Dus het liefste gewoon via de website zelf.
Ja, superleuk.
Verder heb je ook meer informatie op je website staan. Dus ook op gewoon lisavandeveke.nl. En ja, dus neem daar zeker ook een kijkje als je ja, geïnteresseerd bent in Lisa. En we kunnen jou natuurlijk volgen op de social media.
Ja, ik ben het beste te volgen op Instagram en dan ook gewoon onder mijn eigen naam. Andere kanalen, ik zit wel op LinkedIn, maar dat doe ik niet zo heel veel op.
Nee, ik ook niet. Maar ook de link naar je Instagram zal ik ook nog eventjes
Ah, wat lief,
hieronder
dankjewel.
delen. Ja, nou, is er nog iets wat je wilt toevoegen? Is er iets wat we misschien.
Nee, ik denk niet specifiek. Volgens mij hebben we wel echt heel veel besproken. Ik wil je vooral denk ik heel erg bedanken voor dit gesprek.
Mooi. Ja, ik denk dat we het kunnen samenvatten wel, is dat we gewoon heel veel liever voor onszelf mogen zijn. Of je nou kinderen hebt of geen kinderen hebt. Of ja, je niet zo lekker in je vel zit. Of misschien denk dat je wel heel goed in je vel zit. Maar neem die tijd voor jezelf. Neem die rust. En ja, als je denkt naar de wc gaat, blijf even 2 minuutjes langer zitten. Want soms,
Beste tip van de dag.
ja, kleine momentjes maken echt al heel veel verschil. En dat is wat de meeste mensen heel erg onderschatten.
Ja, ik wou precies zeggen, volgens mij onderschatten we dat veel te vaak. Dus ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
Ja,
Helemaal eens.
mooi. Nou, Lisa, heel erg bedankt voor je
Ook
tijd
bedankt.
en je inspirerende verhaal. En voor iedereen die luistert, de linkjes zal ik dus hieronder de podcastinformatie zetten. En verder kan je ook de link natuurlijk vinden op mijn eigen Instagram. En nou, heel erg bedankt voor het luisteren en tot bij een volgende aflevering.